Hi, leuk dat je luistert naar deze She Rises podcast. Mijn naam is Christine Langeraar. Ik ben een van de teamleden van She Rises Nederland. She Rises is geïnspireerd door Spreuk 31, waarin staat geschreven dat een nobele vrouw meer waard is dan juwelen. Vrouwen mogen opstaan in deze waarheid en zich vrij, gewenst en gezien voelen. En wij geloven dat vrouwen ertoe doen en een verandering kunnen brengen in hun omgeving, als zij deze krachtige waarheid gaan ervaren en uitdragen. En daarom maken we bemoedigende teksten, overdenkingen, bijbelleesplannen, blogs en podcasts. In deze podcast gaan we in op jouw identiteit in Christus. We leggen uit waarom dit het fundament is van je leven, maar we noemen ook dat deze waarheid wel eens wordt uitgedaagd en bespreken hoe je deze waarheid als wapen in kan zetten tegen de leugen en nog meer kan gaan leven in vrijheid. Ik zei al, de inspiratie voor wat She Rises schrijft en maakt is Spreuken 31. Vast wel bekend, de lofzang op de vrouw. Het is een lange jubel op wat zij allemaal doet. Ze bestiert het huishouden, ze drijft handel, ze maakt kleding, spreekt wijze woorden, helpt de armen. Tjongejonge, hoe doet ze het allemaal? En dan komt na deze lange waslijst en kwaliteiten vers 30. Waar staat: charme is bedriegelijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet worden geprezen. Dat is haar geheim, dat is haar bron. Ze heeft ontzag voor de Heer. Toen we voor She Rises de plannen voor 2020 vormgaven, raakte deze tekst ons. Dit is de basis, ontdekten we weer. Daar moeten we eerst aandacht aan besteden. Om deze basis op orde te hebben en daarop te studeren. Het fundament van waaruit een vrouw ongekende kracht krijgt om sterk in het dagelijkse leven te staan, maar ook in situaties van moeilijkheid en uitdaging. In ons bijbelleesplan, Mijn Identiteit in Christus, lezen we 30 bijbelteksten over wie we zijn in Christus, hoe God ons ziet, de belofte die Hij over ons uitspreekt. En het belang van het kennen van deze waarheid is niet te onderschatten. Als God spreekt, heeft dat kracht. Zijn woorden brachten het heelal tot stand. Zijn woorden vormden hemel en aarde. Bomen, vogels, dieren, vliegjes. Van immens groot tot het kleinste detail schiep Hij met zijn woord. En denk eens aan die scheppingskracht als Hij zijn belofte uitspreekt, die we in de Bijbel kunnen teruglezen. Je bent gekocht en betaald. Je bent geliefd. Je bent zijn dochter. God deed dit ook bij de doop van Jezus. Dat was eigenlijk het begin van zijn werk op aarde. Hij wordt gedoopt en God bevestigt daarop zijn identiteit. Hij zegt: jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Hij zegt dat ook tegen jou. Je bent geliefd. Je bent een dochter van de Allerhoogste. God heeft jou gewild vanaf het begin. Deze woorden kunnen voelen als een warme deken. Oh, ik mag er toch zijn, ook al twijfel ik soms aan mezelf. Ik weet dat mijn vader van me houdt. Dat is mijn basis. Maar wat gebeurt er bij Jezus na deze mooie bevestiging van zijn goddelijke identiteit? In Mattheüs 3 staat: daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden. De Heilige Geest is op hem neergedaald. Zijn identiteit is bevestigd door God. En gelijk daarna wordt Jezus beproefd door de duivel, die zijn verleidingen introduceert met de woorden: als je werkelijk Gods zoon bent. Die bevestiging van zijn identiteit wordt uitgedaagd. Herken je dat? Dat de waarheid over hoe God jou ziet en wat Hij over jou heeft uitgesproken wordt beproefd? Bij het bijbelleesplan wat wij hebben gemaakt en de bijbelteksten die wij op Instagram plaatsen, daar stellen we ook wel eens vragen bij. En ik kreeg een reactie van een vrouw die eerlijk aangaf: ik heb zo lang geworsteld met depressie dat het bijna is gaan voelen als mijn identiteit. Is dat niet heel herkenbaar? Dat we snel geloven dat wat we meemaken of hebben gedaan of ons is aangedaan in ons leven onze identiteit is geworden. Als ik voor mezelf spreek, ben ik bijvoorbeeld gaan geloven, ergens in mijn leven, dat ik moest presteren om geliefd te worden. Een andere vrouw worstelt met de aanranding die ze heeft meegemaakt. Ik ben gemankeerd. Wat hier gebeurt, is de strijd tussen waarheid en leugen. De strijd die heerst vanaf de zondeval. Zodra de waarheid is uitgesproken, wordt deze uitgedaagd. Het is belangrijk om dit te beseffen. Waarom zijn leugens zo'n belangrijk wapen van de vijand? Omdat het effectief is. Laten we eens kijken hoe in de praktijk leugens en zonde met elkaar verband houden en een plek kunnen gaan innemen in je leven. In volgorde van oorzaak naar gevolg zou je het als volgt schematisch kunnen weergeven. Een wond leidt tot een leugen, leidt tot zonde, leidt tot een patroon. Een wond kan ontstaan door een pijnlijke gebeurtenis, door woorden die over je gezegd worden, of aan het ontbreken van iets waar je behoefte aan had, bijvoorbeeld liefde, aandacht, bevestiging, etc. Zo'n wond brengt een bepaalde boodschap met zich mee. En vaak is zo'n boodschap niet waar en ga je geloven in een leugen. Deze leugen kan betrekking hebben op hoe je over jezelf denkt, over anderen of over God. Deze boodschappen slaan we op in ons hart en vaak zijn we ons er niet eens van bewust dat we in een bepaalde leugen zijn gaan geloven. Het geloven van zo'n leugen leidt vervolgens tot zonde. En vaak bestaat deze zonde uit dingen die je doet om verdere verwonding te voorkomen, om jezelf te beschermen tegen verdere afwijzing, angst of pijn. En deze manier van handelen wordt vervolgens een patroon in je leven. Vaste gewoontes in je denken, voelen en handelen. Ik zal een voorbeeld geven om dit nog wat toe te lichten. Jolanda kon op school lastig aansluiting vinden bij haar klasgenoten. Ze werd niet gepest, maar ze hoorde er ook niet echt bij. Haar tijd op de middelbare school was dan ook een eenzame periode. En als gevolg van deze periode is Jolanda in een leugen gaan geloven. Ik ben niet oké en ik hoor er niet bij. En om zichzelf te beschermen tegen verdere afwijzing, ontwikkelde Jolanda een houding van zich beter voordoen, trots en niet kwetsbaar zijn. En ze begon op anderen neer te kijken. En ze deed dit om zichzelf te beschermen tegen verdere verwonding. Zij zou zich niet meer laten raken. Maar het leidde uiteindelijk tot nog meer eenzaamheid. En zo gaat het vaak. Een zonde staat meestal niet op zichzelf, maar is het gevolg van een leugen in je denken. En in jouw strijd tegen de zonde is het dan ook zinvol om na te denken of er leugens zijn waarin je bent gaan geloven en die ten grondslag liggen aan bepaald zondig gedrag. Patronen waar je in vast zit en die je onvrij maken. We zitten dan vast in zondige patronen en de vrijheid in Christus is een loze kreet geworden. We voelen ons overwonnen in plaats van overwinnaar. Je bent krachteloos geworden. En daar wil de duivel je hebben. Maar Jezus heeft ook gezegd, de waarheid zal je bevrijden. En ik lees het gedeelte waarin hij dit zegt, zodat je ook meekrijgt wat er in de situatie waarin hij dit zegt vooraf gaat. In Johannes 8 vinden we het gedeelte en het volgt op de situatie met de overspelige vrouw, die door Jezus niet veroordeeld wordt, maar naar huis wordt gestuurd met de woorden, zondig niet meer. En dan volgt in vers 12. Jezus nam opnieuw het woord en hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. De fariseeën wierpen tegen, uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf. Maar Jezus ging verder. Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt, ging Jezus verder, dan zult u weten dat ik het ben. En dat ik niets uit mezelf doe, maar over deze dingen spreek, zoals de Vader het mij geleerd heeft. Hij die mij gezonden heeft, is bij mij. Hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil. Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus, wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden, wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Wat kunnen we veel van Jezus leren in dit gedeelte? Hij doorziet dat de mensen die hij toespreekt, bevrijding nodig hebben. Terwijl ze het zelf niet eens doorhebben. Hé, Jezus, wie denk je wel niet wie we zijn? Wij zijn nakomelingen van Abraham hoor, wij zijn geen slaven. Jezus heeft het over slavernij op een ander level. Hun ziel is gebonden door de zonde. Maar hij geeft het recept voor bevrijding. Wie mij volgt, loopt niet meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Wanneer je bij mijn woord blijft, ben je mijn leerling. De waarheid zal je kennen en de waarheid zal je bevrijden. In het begin van het stuk heeft hij al duidelijk uitgelegd dat dat ook zijn manier van leven is. En dat hij daarom betrouwbaar is. Herken je die onvrijheid in je eigen leven waar Jezus over spreekt? He, dat je gebonden bent door zonde en niet vrijer bent in die waarheid. Een ander gedeelte in de Bijbel, Psalm 139, waar David bidt. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Dat kunnen wij net als David ook bidden en aan God vragen. Vragen om inzicht. Vraag God of hij je wil laten zien waar je misschien in een leugen bent gaan geloven. Herken je een zondig patroon wat je hebt ontwikkeld, gebaseerd op zo'n leugen? En neem je de tijd om te luisteren naar wat Gods waarheid is over jou. De leugen van de duivel over wie jij bent, niet genoeg, schuldig, vul maar in. De duivel zal je aandacht altijd richten op je verleden, op je fouten, je tekortkomingen. En het laat je achter met een gevoel van zelfveroordeling. Het grote verschil met wat God doet als hij je hart doorgrondt en laat zien of je een verkeerde weg gaat, is dat hij je fouten leert zien als vanuit een ander perspectief, vanuit het perspectief van het kruis. De genade, de redding die er voor je klaar ligt. Lisa Bevere, de Amerikaanse schrijfster, zei in haar boek Strong, in het Engels, Repentance is the precursor of strength. Vertaald, bekering, verootmoediging, is de voorloper of de wegbereider van kracht. Daar begint het om los te komen van de leugen. Ik vergeleek de waarheid van God over jou aan het begin van deze podcast als een warme deken. Ik ben geliefd, ik kan rustig gaan slapen. Zo comfortabel kan dat voelen. Maar misschien is de waarheid wel veel meer als een zwaard. De waarheid die je ter hand moet nemen en moet leren gebruiken in de strijd tegen de leugen. Het zwaard van de waarheid die de leugen in stukken snijdt en de macht over jou ontneemt. Wat hebben we dit zwaard nodig? De Spreuken 31 vrouw is krachtig door haar sterke geworteldheid in de waarheid. Ontzag voor de Heer, dat is haar basis. En die waarheid hebben we nodig. Het is ons wapen tegen de leugen die altijd op de vloer ligt. Vraag God je je hart te onderzoeken en je te laten zien waar leugen heeft geleid tot zondige patronen. Bekeer je ervan, breng het bij God en de waarheid zal je vrijmaken, je kracht geven, je krachtig maken. De duivel is erop uit om je klein te houden, maar wat komt er los als we ons niet meer laten knechten door leugens, maar voluit de waarheid leven? Lieve vrouw, ik bid je dat God je laat zien waar de leugen je bindt en waar zijn waarheid nog door mag werken. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Voor meer, kijk op onze website she-rises.nl.